In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Eigenlijk reageert Binotto als een Duitser. Ja. En Toto Wolff als een Italiaan.
Ja. Ja.
Dat is eigenlijk de conclusie.
Maar heeft iemand geroepen, Toto Wolff moet weg, want hun auto stuitert?
Precies.
Dacht het niet.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino & Sports.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
Het is silly season en dat hebben we gemerkt. Wel, niet, toch wel. Zelfs wij werden er duizelig van. We gaan het uitgebreid hebben over wat nu al Transfergate wordt genoemd. We gaan de balans opmaken in deze zomerstop en Ferrari, lees Binotto, blijft hardleers. Dit en nog veel meer. Welkom bij aflevering 32, jaargang 4 van Nederlands grootste Formule 1 podcast vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Ik ben Jeroen Mul en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Ja, de gasten van deze week. Allereerst voormalig Formule 1 team eigenaar en ondernemer, bekend van onder andere de automerken Saab en Spijker, Victor Muller. Victor, van harte welkom.
Dankjewel.
Korte vraag voor jou. Van welk team in de Formule 1 zou je op dit moment geen teambaas willen zijn?
Ferrari. Of misschien juist wel eigenlijk van Ferrari, want daar ligt nog ruimte voor verbetering. Je wil natuurlijk de job van Horner niet hebben, want die is zo ongelooflijk goed bezig. Ik denk eigenlijk juist Ferrari.
Juist Ferrari. Dan daarnaast aan het roer bij Donkervoort Automobielen en coureur bij dit mooie supercarmerk, Denis Donkervoort. Ook van harte welkom, Denis.
Dankjewel.
Waarom zien we eigenlijk geen Donkervoort in de Formule 1?
Goeie vraag. Misschien moet ik met Victor even kletsen hoe hij dat heeft gedaan.
Het is een peulenschil, geloof ik.
Ja, ik geloof je direct.
Het is zo gedaan.
Ja, nou ja. Dus
nou, bij deze jongens, ja. Scoopje. En natuurlijk vaste waarde bij Formule 1 aan tafel en Formule 1-analyst Frans Verschuur. Fijn dat je er weer bent.
Ja, welkom.
Waarom gaat Nick de Vries eigenlijk niet bij Williams rijden?
Omdat hij niet goed genoeg is en het geld er niet is.
Ik vroeg jou net even, Victor, welk team zou je, waar zou je geen teambaas voor willen zijn? Maar voor welk team zou je dat dan wel willen zijn? Wel voor Ferrari dus?
Ja, ik denk wel voor Ferrari. Dat is, ik heb het voorrecht gehad om met Ferrari te mogen werken in 2006, 2007, omdat ze onze motoren leverden. En daar zit een historie bij dat merk, dat is niet te geloven. Het mooiste Formule 1 merk. En het is jammer om te zien dat ze door allerlei strategische bloopers de echte aansluiting nu wel gemist hebben met Red Bull. Dat is doodzonde. Maakt het seizoen ook ietsje minder interessant. Maar ik denk dat ze nog wel terugkomen. De vraag is of Binotto blijft terugkomen.
Ja, die moet toch weg eigenlijk, of niet? Dan zijn we er toch... Een teambasis toch verantwoordelijk. Die stelt toch de strategisten aan en die mensen allemaal. Dus hij is toch eigenlijk verantwoordelijk daarvoor?
Nou, hij is zonder meer verantwoordelijk.
Maar waarom blijft hij dan zitten? Omdat hij vriendjes in de top heeft? Hetzelfde als Abita Boel bij Renault toe?
Ik heb werkelijk geen idee of hij vrienden in de top heeft. Maar feit is dat hij er nog zit. Maar ik denk dat hij nog 2 of 3 van die uitglijers maakt.
Nog meer?
Ja. Nou, ik heb hem nog niet zien vertrekken, hè?
Nou, ik zou hem wel weglopen bij de pit nu. Misschien was dat een...
Een soort van hint van jongens,
geef mij een zak met geld en ik ben weg.
Ik denk dat hij er ziek van was, wat daar gebeurde. En terecht.
En terecht, maar hij is wel verantwoordelijk.
Onmiskenbaar verantwoordelijk voor de status van het team op dit moment.
En wie zou je dan er willen hebben zitten?
Wie zou je daar willen hebben zitten? Dat vind ik een moeilijke vraag.
Ik zou Frans Euren er niet aan zetten.
Ja.
En waarom? Die man die race zijn hele leven al, wil alleen maar winnen. En die zit bij Alfa natuurlijk een beetje opgesloten.
Ja.
Alfa wordt dadelijk overgenomen door Audi. Nou, dan komen de Duitsers aan de macht.
Ja, dat weet je. Komt er een Duitser, zonder twijfel.
Dus
ik denk dat dat een goede keuze zijn. Nou, hij begrijpt hoe een Italiaans team werkt.
Zullen we dat doen dan?
Nou, ik denk dat die beslissing dan bij deze genomen. Maar ik wil wel graag Denis' mening ook nog even.
Ja, mijn mening.
Die is namelijk een F1-eigenaar in spe.
Ah, kijk.
Dit is waar.
Ja, voilà. Kijk.
Nou, ik zou vooral eventjes niet zoen. En kijk, ik weet Frans, jij bent wat kritisch direct. Alleen juist in paniek denk ik dat je beter heel eventjes rust in de tent kan brengen. En zorgen dat je weer even terugpakt met daar waar ze begonnen zijn. Want het begin van het seizoen gingen ze natuurlijk best wel heel goed.
Maar vorig jaar werden er ook al blunders gemaakt.
Is het zo?
Tactisch gezien. Ja. En op een gegeven moment houdt het op. Er is toch eigenlijk geen ruimte daarvoor.
Ja, maar laten we eerlijk zijn. Mercedes die heeft ook heel veel tactische blunders gemaakt. Althans niet zoveel als Ferrari. Alleen ook niet super sterk. Lang niet zo sterk als Red Bull.
Nee, maar Mercedes maakt een ontwerpfout.
Ja.
En ze zijn wel nog steeds elke keer finishen. Ze staan in de constructeurkampioenschap goed. Ja. En dat soort dingen. Dus Mercedes is wel een team waarvan ik zeg, oh wacht even, als die kwaad worden, dan vallen er echt klappen.
Maar heeft iemand geroepen, Toto Wolff moet weg, want hun auto stuitert.
Precies.
Dacht het niet. En ik denk ook, ik ben het helemaal met die niet eens. Ik denk dat je gewoon, als je geknipt wordt, moet je stil blijven zitten. En ik zou denken dat als je nu Binotto wijzigt, verandert als teammanager, een ander er neerzet. Ik denk niet dat de situatie ten goede komt.
En hebben ze ook niet te vaak al gewisseld. Althans, ik bedoel, ja. Binotto zit er nu alweer eventjes. Maar goed, weet je wel, als je ziet hoe lang Christian Horner al bij Red Bull zit, of Toto Wolff bij Mercedes.
Ja, maar die leveren wel, hè?
Sorry?
Die leveren wel.
Ja, eens. Nou ja, goed. Laten we eerlijk zijn. Red Bull is eindelijk weer terug.
Ja.
Bij daar waar ze waren met Vettel. Maar het heeft ook eventjes geduurd.
Ja, dat ben ik niet
Frans, ik wil je toch heel even onderbreken. Ja? Want wijden een beetje uit van het onderwerp waar het over begon.
Ik had het over ook weer.
Ja, precies. Nee, ik had Victor even gevraagd voor welk team die wel inderdaad eventueel de leiding zou over willen nemen. Maar ik ben nog heel even benieuwd. Is er nog een team in de Formule 1 op dit moment wat jij of een beetje herkent als het team van Spijker wat jij destijds gewend hebt?
Je kunt hooguit zeggen, het team van Haas is een team waarvan ik denk, wauw, dat had ik zelf heel graag willen meemaken. Wat zij meemaken. Ze hebben eindeloos aan de staart gekwispeld. Ze bakten er niet heel erg veel van. Ze deden af en toe deze interessante dingen. En dit jaar op een of andere manier, they nailed it. En dat vind ik zo knap. Dat vind ik zo verschrikkelijk knap. Ze gebruiken ook Ferrari-motoren. Ze zijn op een of andere manier hebben ze ergens iets gedaan waardoor ze plotseling competitief zijn. Nou, dat vind ik, daar ben ik zo van onder indruk. Vind ik echt geweldig.
Ja, mooi. Mooi om te zien. Hey, Denis, jij zegt, je ziet het wel zitten samen met Victor dan een Formule 1.
Samen doe je.
Maar jullie zijn met Donkervoort nu sowieso een grote stap aan het nemen. Voor het eerst gaan jullie een auto homologeren voor de Amerikaanse markt, heb ik begrepen.
Ja. Nou ja, kijk, homologeren, laat ik het voorzichtig zo uitleggen. We hebben het grijze gebied opgezocht. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat we eigenlijk onze producties heel laag. Zoals je weet, we maken ongeveer 50 auto's per jaar. En in basis hebben we niet moeite om die 50 auto's naar Europeanen af te kunnen zetten. Alleen we bleven eigenlijk direct een stroom houden vanuit Amerika van autogepassioneerden die maar vroegen om, kan je nou niet eens een keer een auto hierheen brengen? En daar hebben we gehoor aan gegeven. We hebben de juiste partners eindelijk gevonden. Dat duurde even. En we hebben een weg gevonden waarop we de auto's op kenteken krijgen. Zonder dat we de volledige DMV-homologatie hoeven te doen. Want dat is crash testing, emissie, alles wat we hier in Europa ook doen. Maar factor 4 aan complexiteit. Victor weet er wel van, denk ik.
Ik kan je verzekeren dat het homologeren van een spijker voor... Maar we hebben dus niet de shortcut genomen.
Nee.
Maar dat is bijna niet uit te leggen hoe ingewikkeld dat is.
Klopt.
Het is zo verschrikkelijk ingewikkeld. En als je denkt dat het blijft bij emissietesten, dan kan ik je uit de droom helpen. Je hele auto moet in een schuur, in een shed. En dan wordt die op 70 graden verwarmd. En dan meten ze de emissie niet van je motor, maar van je fuel system, van je verf, van de lijm in je bekleding, van je banden.
Dat is inmiddels alles. In Europa ook, maar in
Amerika
is het
dus veel sterker.
Ja.
En dus om een Amerikaanse homologatie te krijgen, gewoon roadworthiness in een zogenaamde 52-state car. Dus die je in alle staten kunt leveren, met name in de zogenaamde CARB-staten.
Ja.
Die veel strenger eisen nog stellen, California Air Research Board-staten. Dan moet je gewoon 26 crashtests doen. Het is echt niet te geloven, zo ingewikkeld.
Dat hebben we niet gedaan.
Nee. Maar gaaf dat jullie toch wel een manier gevonden hebben om het dan voor elkaar te krijgen. Laten we naar Silly Season gaan, waar we nu een beetje in zitten. We zitten in de zomerstoppen van het 2022 Formule 1 seizoen. En ja, het is meteen al geëxplodeerd met allerlei wissels en transfers tussen teams. Sebastian Vettel begon natuurlijk met de aankondiging van zijn afscheid uit de Formule 1. Dat werd kort opgevolgd door Fernando Alonso, die zijn vertrek bij Alpine en overstap naar het team van Aston Martin aankondigde. Wat iets waar teambaas Otmar Szafnauer nogal verbaasd over was. Want die was tot het persbericht van Aston Martin naar buiten kwam in de veronderstelling dat Alonso gewoon voor Alpine zou blijven rijden. Vervolgens kreeg Szafnauer nog een klap te verwerken bij Alpine. Namelijk dat nadat Alpine een persbericht uit heeft gebracht afgelopen week dat reservecoureur Oscar Piastri aan zou treden als vervanger van Alonso voor 2023. Dit meteen weer teniet werd gedaan door de post die Oscar Piastri zelf plaatste op zijn Instagram-account. Waar hij in vertelde dat hij absoluut niet voor Alpine ging rijden het jaar daarop. Frans, jij kent het team van Renault goed. Hoe kijk jij naar deze situatie? Wat is hier nou gebeurd?
Ja, die hebben een paar pannenkoeken als advocaten gehad. Je moet zulke contracten maken, en dat is echt heel moeilijk, zelfs in de Formule 1, dat ze niet een andere kant op kunnen. En Guido van der Garde had wel een goed contract vroeger, dus dan moest, toen hij bij Sauber weg moest, moest er echt fors betaald worden. En nu wil Piastri niet bij Alpine, want die krijgt een ander aanbod. Ik weet niet welk aanbod. En dus heeft hij daar dus toch iets gevonden in zijn contract.
Wat zou de reden zijn dat Piastri niet bij Alpine wil
blijven? Een beter aanbod.
Denk je, ja?
Ja, als hij bij McLaren kan gaan beginnen. Maar ja, McLaren heeft nog andere problemen. Die heeft in Amerika 2 mensen gecontracteerd waar je er maar van 1 kan contracteren. Onze vriend Ricciardo, die heeft ook nog een contract.
Daarom?
Maar die kunnen ze schuiven naar Amerika misschien. Dus ik denk dat die advocaten daar allemaal een beetje lopen te blunderen. Victor, het is toch zo dat advocaten belangrijk zijn, of niet?
Advocaten zijn heel belangrijk, maar ik denk dat hier eerder sprake is van een absolute PR-blooper. Want je kunt contracten maken wat je wil. En in de Formule 1 zijn de contracten, zeg ik uit eigen ervaring, ook omdat ik vroeger advocaat was, die zijn dik en ongelooflijk uitgenast. Er zit eigenlijk niets meer in wat niet een keer getest is of beproefd. Dus die contracten zullen wel deugen. Ik denk dat in de paniek van het moment Renault een enorme misstap hebben begaan door een publicatie te doen ten aanzien van Piastri, die gewoon nog niet onderbouwd was met een getekend contract of een confirmatie.
Ik heb, wat ik heb begrepen is dat Alpine een optie had op Piastri voor 2023 die afliep op 1 augustus. En die hebben ze laten verlopen, maar toen dachten ze alsnog, nou, wij gaan daar wel voor, want Alonso vertrok ineens. Wat een verrassing voor ze was. Toen hebben ze dat persbericht uitgebracht van oké, dan gaan we nu die optie van Piastri pakken. Maar dat was al te laat.
Ja.
En Piastri zou in de tussentijd inderdaad al met McLaren in gesprek zijn. Als in ieder geval reservecoureur voor 2023 met een garantie op een deal voor 2024.
Bingo.
Waarbij er nog een mogelijkheid is dat McLaren bezig is om het contract van Ricciardo voor 2023 af te kopen.
Dat zou ik nooit doen als Piastri was. Om weer in de wachtkamer gaan zitten en dan een 24 te gaan rijden. Dan had ik zeg maar tegen Alpine gezegd, ik wil een 1 jaar contract tekenen.
Ja, maar dat gaat Alpine toch niet doen?
Dat weet je niet. Wat moet dus anders?
Ja, wie gaat er bij Alpine rijden nu?
Ja, wie?
Jeroen.
Wie gaat er nu bij Alpine rijden?
Pouchère, dus zou kunnen die...
Niet Gasly?
Nee, die heeft een contract bij...
Theo Pouchère. Goed, een Fransman erin, meteen naast Esteban Ocon.
Maar die heeft nog niet genoeg punten, hè? Geloof ik, voor zijn superlicentie.
Nou ja, maar dat is toch wel te verhelpen. Met dat test.
Daar ben ik niet zo zeker van.
Nee?
Feit is dat ik denk dat niet de advocaten hier geblunderd hebben. Ik denk dat Alpine zelf geblunderd heeft.
Ja, op zijn Frans.
Die zijn off-guard gepakt door het gedrag van Alonso. Ja. Ik
vind het ook wel een mooie move van Alonso. Toch?
Ongelooflijk dapper.
Dat had niemand verwacht, toch?
Nee. Die gozer is fantastisch.
Ik denk dat die Fransen weer hebben kaas zitten eten en wijn drinken. En dat soort dingen niet in de contacten gekeken.
Weet je wat nou onbegrijpelijk is? Zolang Silly Season niet voorbij is. Hè, en er is zoveel aan de hand. Dat niemand bij Alpine denkt. Kom, laten we die optie op Piastri even 2 maanden verlengen.
Ja.
Niemand denkt daar aan. Of heeft Piastri gezegd. Doei, dat doe ik niet, want ik zit midden in allerlei interessante gesprekken.
Precies.
Dan is het nog onbegrijpelijker dat ze het te laat gedrukt hebben.
Hij heeft ook een goede manager, hè? Die wel weet echt wat hij doet.
Ja, dat klopt.
We gaan afwachten wat er gebeurt. Ja, inmiddels zit de eerste seizoenshelft erop. Qua races zijn we eigenlijk al over de helft. Hè. We hebben 13 Grand Prix's van de 22 gehad. Laten we eventjes naar de cijfers kijken. Er zijn 9 zegens op naam van het team van Red Bull. Waarvan 8 voor Max en eentje voor Sergio Perez. 4 zegens zijn behaald door het team van Ferrari. Waarvan 3 voor Charles Leclerc en eentje voor Carlos Sainz.
8 maal pole position voor Ferrari, 4 maal pole voor Red Bull en 1 keer pole position voor een Mercedes. We hebben waanzinnige duels gezien, mooie uitslagen, gekke races. En op dit moment staat Max 80 punten voor, terwijl hij dus verdiende zomervakantie heeft. Gaat Max nog ingehaald worden?
Nee.
Nee.
Nee. Nee.
Duidelijk. Hoe kijken jullie naar die verhouding, hè, van 9 zegens voor Red Bull, maar dan wel 8 pole positions voor Ferrari?
Ja, wat ik een blunders van Ferrari. Als dat niet gebeurd was, dan was het veel spannender geworden. Kijk, voor de Max-fans, die vinden het prima. Die hangen de vlag uit en weet ik wat allemaal. Maar voor de race-fans is het natuurlijk niet leuk. Want ja, eigenlijk zien we al Max die wereldkampioen is. Waarvan ik zeg, ja, jammer. Maar voor de Max-fans is het top. Maar voor de race-fans vind ik het persoonlijk wat minder.
Het is beduidend minder spannend als vorig jaar. Ja.
Ja, eens, ik ben het helemaal eens. Ik vind het doodzonde dat Ferrari die bloepers maakt. Want het zou een nog groter spektakel zijn. Maar
ze hebben de auto, hè?
Ze hebben het materiaal. Ze kunnen winnen. Dat laten ze ook keer op keer
maar
zien.
Maar goed, Leclerc heeft ook 2 keer een behoorlijk groot foutje gemaakt. Dat zie je Max ook niet maken. Tel die puntjes erbij op en het gat is alweer een stukje
veel kleiner.
Ja. Dus het is niet alleen blame to strategy en reliability.
Helemaal eens.
Ja. Nee, en ook als we kijken naar de puntentelling in het kampioenschap, voor de constructeurs bedoel ik het dan, dan zijn die gaten inmiddels ook best wel flink. Red Bull staat op dit moment op 431 punten als team, Ferrari tweede op 334 punten, Mercedes slechts 30 punten daarachter op 304 en dan een gat naar Alpine met 99 punten. Dus er zit gewoon 200 punten verschil tussen plek 3 en plek 4. Moet dat niet meer naar elkaar toe?
Ja, dat is moeilijk. Dat willen we
dat
wel,
proberen
maar
we al decennia. Ja. Dat proberen we al decennia met investment caps en kosten caps.
Maar kosten cap is natuurlijk wel goed, hè?
Ja, natuurlijk is een kosten cap goed, maar met alle respect. Ik denk dat ik heb zelf de verlies- en winstrekening van een Formule 1-team onder mijn snuffert gehad. Ik zal je vertellen, dat is heel erg moeilijk te managen.
Ja. Maar is het ook niet zo omdat we zitten met een nieuwe auto, weet je wel, het nieuwe concept, dat dan de verschillen altijd weer groter zijn als zie eind vorig jaar dat we allemaal natuurlijk, hoeveel jaar hadden we toen? 5 jaar met dezelfde soort auto. Ja. Ja. Toen zat alles heel erg leuk dicht bij elkaar.
Ja. Ja. Maar dus de races zijn wel spannender door die nieuwe auto.
Vind je?
In het middenveld. Ja.
Nou, ik vind het eigenlijk tegenvallen.
Ja.
Maar misschien is het omdat we de battle...
Dat soort dingen. Ja, dat is waar. Dat is natuurlijk wel beter geworden. Vroeger
ze zien er in ieder geval stukken beter uit.
100%. Ja. Ja.
En Victor, in jouw tijd was toen dat constructeurkampioenschap. Wat bracht dat op?
Als je won?
Ja, dus sinds nu Red Bull constructeur. Dus ik geloof nu is het God.
Ik ben niet ooit in de buurt geweest dat ik daar zelfs maar over na te denken. Ik was al lang blij als we niet tiende werden. Want dan kreeg je namelijk $0 uit de pot. En bij 9 kreeg je geloof ik al 18 miljoen of zo.
Ja.
Of 22. Ik denk dat je die tijd...
Is dat voor het kampioenschap of voor een race?
Nee. Kampioenschap.
Nee.
Ja. Nee, kampioenschap. Als je de 9e of 10e was echt, dan werd je gewoon met 0 punten.
Er gaat altijd bij een team die voor het eerst een punt haalt, gaat de vlag uit.
Ja. Dan krijg je transportkosten, toch?
Ja, nou, ik weet hoe dat nu is, maar dan kreeg je een bijdrage. Dan was het al serieus geld. Als je 9e werd, kreeg ik, dacht ik, $18 miljoen. En dat liep dan hard op. Ik denk dat je $300 miljoen kreeg of zo, als je eerste werd.
Ja, want...
Okay. Hoor je dat dan niet?
Ja, ik begin er toch over na te denken. Ja. Nee, maar ik vind het interessant dat jij dit aanhaalt, Denis. Want ik gaf net al aan, hè, Mercedes die ligt op dit moment derde in de constructeurstitel. 304 punten slechts, 30 punten achter op Ferrari. Ze zijn hard bezig met een inhaalslag. Maar Toto Wolff heeft in een interview aangegeven dat eigenlijk die tweede plek voor hun in het kampioenschap 2022 helemaal niet prioriteit is. Ze willen gewoon puur in de tweede seizoenshelft weer mee kunnen strijden om overwinningen.
Wat een onzin. Geloof jij het?
Nou ja, ik wilde dat even hier neerleggen. Ik denk maar...
Ja, met één is het ander. Hè. Als hij je meedoet voor de overwinning, ga je automatisch in de constructeurskampioenschap omhoog. Ja. En natuurlijk is hij daar, wil hij graag tweede worden, geen derde. Dat vind ik weer... Die Toto, die af en toe, dan is hij ook de weg kwijt, hoor, vind ik.
Hij zegt, we moeten ons vooral focussen op hoe we de mannen van Ferrari en Red Bull op de baan kunnen verslaan en de voorbereiding op volgend jaar, in plaats van dat we ons druk maken om onze positie in het kampioenschap.
Ik zie niet hoe het een het ander uitsluit, met alle respect. Door de anderen te verslaan, Red Bull en Ferrari, kom je automatisch naar de tweede plaats, volgens mij. En dat is ongelooflijk belangrijk. Het gaat in eerste plaats om geld. Veel geld. Tussen 2 en 3 zit nog een behoorlijk gat, dat weet ik zeker. En het is natuurlijk onzinnig om te denken dat dat niet relevant is. in zijn wereld is er maar één plaats die je moet hebben. En dat is de eerste plaats. Ja. Dus dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Het maakt niet uit of ik 2 of 3 word. Ik wil één zijn. Dus ik denk dat hij nu de zomerstop gebruikt om een soort van gap te maken voor zichzelf. En zeggen, luister, ik ga de tweede helft van het seizoen ga ik rijden alsof het 1 seizoen is. Ja. En eens kijken of ik ze dan een run for their money kan geven.
Hij wil ook natuurlijk zijn rijders behouden. Want hij heeft natuurlijk wel een sterk rijderstype. Dus hij moet ook wel dingen roepen. Daarom roept hij over volgend jaar. En dan zal hij volgend jaar heel vaak aanhalen. Dan zijn we er weer. Kijk maar, want we komen er nu wel bij. Want ik hoop dat die 2 moeten niet weg bij Mercedes. Dan heeft hij een probleem.
Nou, hij heeft denk ik op dit moment meer zorgen over personeel wat hij wil behouden. Ja. Want Red Bull heeft ervoor gezorgd dat Phil Prue de overstap gaat maken van Mercedes naar Red Bull. Prue was in het verleden bij Mercedes vooral verantwoordelijk voor de power unit in de periode dat Mercedes de sport volledig domineerde. En Red Bull is daarom ook echt heel erg blij met deze aanwinst. Ze hebben eerder al Ben Hodgkinson van Mercedes weten over te halen naar Red Bull te komen om daar technisch directeur te worden van de powertrains. Ja, ze zijn echt, echt lekker personeel naar binnen het harken.
Ik ben dan nieuwsgierig, hè? Want ik ben dus geen, ik heb geen advocaat achtergrond. Dus hoe werkt dat? Hè? Want ik bedoel, je hebt toch een enorm concurrentiebeding als motorenman.
Dat zou je denken.
En hoe? Want hij kan van het ene jaar op het andere jaar. Kan hij dus van Mercedes naar Red Bull? Hoe werkt dat?
Ja, dat vind ik zelf ook heel opmerkelijk dat dat überhaupt kan. Vaak worden die jongens dan, dat heet zo mooi, op gardening leave gestuurd.
Ja, precies.
En dan moeten ze een jaar ertussenuit.
Maar dat is in onze wereld al zo.
Ja,
hè? Ik bedoel,
zeker.
Als iemand van jou naar ons zou willen komen van de zon, hebben
nou,
we
heb
daar
ik
ook...
toevallig geen medewerkers, maar ik begrijp je boem.
Ja, ja. Toch? Dus,
Nee, maar dat is helemaal waar. Ik vind het verbazingwekkend dat dat kan. Maar het kan zijn dat toen Prue in dienst zat bij Mercedes, dat zijn onderhandelingspositie al zo sterk was,
ja.
Omdat hij zo verschrikkelijk goed is, en dat is hij, dat hij gezegd heeft, luister jongens, ik wil best voor jullie komen werken, maar geen nonsens met non-competitive clauses, concurrentiebeding.
Nee. Waar wel een kleine jaartje zit, vind ik. Je kunt die jongens wel aantrekken, maar Honda zit er ook nog. En die hebben zich gecommit tot 25, dat ze dan nog steeds blijven ondersteunen. En ik denk de cultuur tussen Japanners en deze mensen van Mercedes, dat is toch een iets andere cultuur. Dus daar kan het wel eens een keer gaan botsen. En dan kun je nog zo goede mensen hebben, maar als de structuur, cultuur niet goed is, dan ontwikkel je niet iets wat perfect is.
Maar ik heb ook al een artikel gelezen dat er al uit bepaalde officiële documenten naar voren schijnt te komen dat Porsche 50% van Red Bull gaat overnemen.
Dat klopt, dat ben ik mee eens. Dus zullen ze nu aan voorsprong
nemen.
Een
goede mix dan. Japanners, Duitsers en Britsen.
Ja. Ja.
Ik ben benieuwd.
Nee, ja, maar op die manier kan ik me helemaal voorstellen dat Red Bull nu alles aan het oplijnen is om die transitie zo goed mogelijk te laten.
Ik kan me wel
lopen.
Voorstellen dat als het motorenreglement klaar is, dat ze zeggen Honda blijft dit doen tot 25 en deze jongens vol met Porsche op het nieuwe project zetten. Want
dat
dan
denk
hebben
ik
dus
ook
een voorsprong.
Er is trouwens een hele bekende samenwerking tussen Duitsers en Japanners die een tijdje heel goed ging.
Nou, ik ken ook een tijdje dat het niet zo goed ging.
Nou ja, ze zijn tweede geworden uiteindelijk, hè?
Ja, maar ze hebben ook een oorlog verloren.
Dat bedoelde ik eigenlijk. Daar zijn ze tweede geworden.
Na de break in F1 aan tafel spelen we natuurlijk het spel Raad het autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto en de Flitsmeister 2. Er komt een vraag binnen van Martin Frunt, een vaste luisteraar, over de afstelling van de RB18. Was Vettel nou bijna bij Red Bull teruggekeerd en blijft Ferrari gewoon doen wat ze al deden? Tot zo!
Stap overal in de wereld van Jacks.nl. Check out, check in. Ontdek een wereld aan sportweddenschappen, roulette, blackjack en nog veel meer casinospellen op Jacks.nl. Jacks Casino & Sports. You're welcome. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino & Sports.
Welkom bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland, Formule 1 aan tafel. Er is weer een vraag binnengekomen via f1aantafel@grandprixradio.nl van een luisteraar. En deze week is die van Martin Frunt. En Martin vraagt, ik hoor steeds vaker dat de karakteristieken van de RB18 Max veel beter liggen dan Checo. Max wil een oversturende auto en Perez een ondersturende auto. Is dat niet gewoon een kwestie van balans en afstelling? Balans meer naar achteren door vleugelinstellingen of zo doen ze dat toch ook bij Ferrari?
Je wijst onmiddellijk naar mij, Frans. Nee, dat is heel interessant, deze vraag. Ik kan het antwoord niet geven. Ik weet het niet. Ik denk namelijk dat je kunt een hoop doen met vleugels. Maar je kunt niet de motor 5 centimeter naar voren of naar achter zetten.
In jouw verleden bij Spijker, heb je toen gemerkt dat je een auto meer bouwde naar de wensen van één rijder dan een ander?
Nee, dat denk ik niet. De auto werd geëngineerd en die werd op de baan gezet. En dan was het alleen maar marginaal met vleugels en afstelling en rijhoogte. En rake, nee, niet te vergeten, de hoek waaronder de auto op de weg stond. Werd die auto afgesteld. Maar wat deze vraag behelst is, kun je een auto onderstuurd of overstuurd maken door hem aan te passen aan de rijder? Ja, natuurlijk kun je hem enigszins aanpassen, maar onderstuur wordt natuurlijk voornamelijk gecreëerd door veel gewicht naar voren, veel drang naar voren, en overstuur door veel gewicht naar achteren. Nou, ik denk niet dat je iets kunt veranderen aan de structuur van die auto qua gewicht. Waar het gewicht zit, de balans die is waar die is. Misschien kun je 0,5% of 1% in het gewicht schuiven, maar niet meer dan dat, denk ik.
Nee, maar dat 0,5% is al veel voor rijders. En wat ik begreep van deze RB18 is dat de voorwielophanging eigenlijk zo gemaakt is dat het heel moeilijk is om die auto overstuur te krijgen. En daarom zijn ze zo lang mee bezig geweest om hem naar max toe te maken. En dan logisch dat ze de auto meer naar max toe maken door updates erop te zetten dan naar Checo. En dat ze dan zeggen, ja Checo, jij houdt de oude dingen maar, de oude afstelling. Maar als die auto's steeds harder gaan, dan zeggen ze eerder tegen Checo, jij zorg maar dat je kan rijden met deze afstelling, want het blijkt dat die auto harder gaat. En daar heeft hij gewoon op grote circuits, ik heb niet over stratencircuits, daar heeft hij veel moeite mee. En Max heeft natuurlijk altijd een overstuurde auto willen hebben. En dat lukt nu heel langzaam.
Ja, dus Max heeft een voorkeur van overstuur. Perez een voorkeur voor onderstuur. Maar Max gaat harder met een oversturende auto dan Perez met een onderstuurende auto.
Zou het ook niet te maken hebben met, kijk, dat de auto dat karakter heeft, dat is een gegeven. Maar vervolgens moet een coureur kunnen aangeven waar die aan wil schroeven. Hè, vleugels of wielophanging of demping. Om een ander karakter te geven. Ik bedoel, kijk naar Ricciardo. Die krijgt het duidelijk niet voor elkaar. Nee. Weet je, je hebt bepaalde parameters waaraan je kan draaien als coureur om hem naar jouw rijstijl of naar jouw wens te laten smaken. Maar ja, de ene coureur kan het goed benoemen en aan de juiste knopjes draaien. En de andere coureur heeft totaal geen idee, althans, zo lijkt het. Ja. En zit gewoon aan de verkeerde knoppen en dan red je het niet. Dan krijg je ook het karakter van de auto niet zoals jij hem zelf wil hebben.
Ja. Wat een coureur ook vaak heeft, is dat hij zeg maar te veel gaat wijzigen en het dan zelf ook niet meer weet.
Nee, dan ben je lost.
Het zijn natuurlijk wel fracties, hè, bij een Formule 1. Bij een GT-auto is het allemaal wat makkelijker. Maar bij een Formule 1 zijn het fracties en daar is hij dan de weg kwijt. Oh, ik dacht dat het zou werken. Niet. Nee, we moeten achter een andere vleugel hebben. Ja. Dus,
maar als je terug gaat naar de testdagen, dan is het niet zo dat je aan alle knoppen tegelijk gaat draaien. Je neemt eerst de knop achter vleugel. En dan ga je terug naar nul. En dan pak je de knop voorvleugel. Klopt, en dan ga je terug naar nul. En dan pak je de knop wielophanging. En dan pak je de knop demping. Ja. Dus het is niet zo dat je maar in... Je moet wel echt een Max Verstappen zijn. Die zijn auto zo ongelooflijk goed kent en kan benoemen wat hij wil. Dat je meerdere variabelen tegelijkertijd kunt gaan implementeren.
En weet welke update je moet gaan doen. Exact. En daarom heeft Haas ook heel lang daarmee gewacht. Omdat ze eigenlijk niet wisten welke kans ze moesten. En nu zijn ze er, en het is niet echt een hele grote update.
Heb jij ook een vraag? Mail hem dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl en dan hoor jij hem wellicht terug in de volgende podcast. Christian Horner heeft onthuld dat Red Bull in 2021 serieus overwoog om Vettel naast Verstappen te zetten. Ja, toen Sebastian Vettel bij Ferrari moest vertrekken, is er volgens Christian Horner wel erg serieus nagedacht over een terugkeer naar Red Bull. Maar uiteindelijk heeft hij toch samen met Helmut Marko besloten dat dit misschien toch niet het juiste plan was. Hij zei, het zou een beetje zijn alsof je terugkeert bij een oude vriend, terwijl de tweede keer waarschijnlijk niet zo zou zijn als de eerste keer was. Maar dat had voor Vettel een betere optie geweest, of niet?
Nou, dat denk ik wel. Ik vind het ongelooflijk jammer dat hij weggaat uit de Formule 1. Ik ben een grote fan.
Hij is toch opgebrand?
Hoezo?
Nou, ik vind niet meer dat hij het fanatieke heeft van Alonso. Die vind ik nog god, echt
hij lijkt
actief.
Hij lijkt wat
hij
uitgeblust.
Lijkt wat opgebrand, ja.
Uitgeblust, maar ik denk dat... Ik vind het jammer dat hij niet is teruggegaan naar Red Bull. Want ik had dat dolgraag willen zien. Als hij weer terug zou komen in de setting waar hij al zijn successen heeft geboekt. Hoe die dan zou terugkeren naar zijn voormalige stijl en zijn voormalige performance.
Maar hoe had dat gewerkt naast Max? Nu Max zo die prominente factor is binnen dat
team. We zullen het nooit weten, helaas.
Nee, helaas.
Raad het autogeluid.
We geven je in F1 aan tafel de kans om een volle tank brandstof voor je auto en de Flitsmeister 2 ter waarde van €80 te winnen in Raad het Autogeluid. Mario de Pizzaman is wederom afgereisd naar autobedrijf Paul van Bergen bij een auto die wat meer stikstof uitstoot.
Ja, en dan sta ik natuurlijk naast Jan Knevel. Hoe is het met jouw stikstofuitstoot?
Veel te weinig, nooit chagrijnig. Ook niet met de stikstofuitstoot.
Je hebt ze gewoon, klaar liggen. Waar zitten we in?
Je kent het misschien wel van vroeger. Kleine tip, Harry Holman in wagen.
Ja, ik wil het woord gedateerd niet zeggen.
Ja. Dat is oude liefde.
Wat heeft deze auto als kenmerk?
Hij is zeer, zeer compleet. Ja, nogmaals, zoals je het gewend zijn, wordt misschien een klein beetje saai. Maar inderdaad, alles zit er weer op. Mooi schuifdakje erin, het M-pakketje erop. Ja, en nog een zescilinder. Dat wordt ook al een uitstervend ras in het prachtige land van Maas en Waal.
Die willen we graag horen. Waar vinden we deze auto, Jan?
Deze vinden we op www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel.
En weet jij van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Stuur je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week is Martijn Hellebrand. Van harte gefeliciteerd. Het goede antwoord wat jij geraden hebt was de Mercedes-Benz SLK 200. Gefeliciteerd. Veel plezier met je gratis volle tank brandstof voor je auto bij Tink. En je wint de Flitsmeister 2 ter waarde van €80 die altijd aanstaat als je gaat rijden. Nou, jullie begonnen er al met heel veel passie over aan het begin van de podcast. Maar Mattia Binotto heeft aangegeven dat het niet noodzakelijk is dat het team veel verandert in de zomerstop. Hij heeft gezegd, als ik naar de balans van de eerste seizoenshelft kijk, zie ik geen reden waarom we dingen zouden moeten veranderen. We moeten gewoon weg achterhalen wat er misging in Hongarije, dat oplossen en weer net zo competitief zijn als in de eerste 12 races voor Hongarije.
Ja, eigenlijk heeft hij gelijk, maar goed, het is misschien ook wel een beetje kort door de bocht. Dus, maar zoals we net al zeiden, van back to waar je het laatst goed ging.
Hij moet toch gewoon even vol hand in eigen boezem steken. En jongens, lopen gewoon volledig te prutsen. We moeten met z'n allen naar de tekentafel en opnieuw beginnen.
Nou ja, niet de tekentafel van de auto, maar de tekentafel van de organisatie.
Ja.
En ik denk gezegd dat het terug is naar de tekentafel van de afdelingsstrategie.
Ja, maar dan vind ik dus ook nogmaals een strategie, Leclerc, betrouwbaarheid.
Ja.
Want het waren drie problemen dit begin van het seizoen.
Absoluut.
Dus het is niet alleen strategie.
Nee, de volgorde vind ik dan strategie, betrouwbaarheid, Leclerc.
Eens.
En eens. Is dan wel de oplossing Mattia Binotto eruit?
Ja, je kunt moeilijk bij een voetbalelftal gaat dat wel. Om halverwege te doen eentje weg te sturen. Ja. Bij een Formule 1 team is dat heel moeilijk. Maar ze kunnen wel volgend jaar niet meer hem dan neerzetten. Dan moeten ze gewoon zeggen, ja, je hebt je kans 2 jaar gehad. Want ik vind dat hij 2 jaar lang op de prutsen. En dat hij dan weg moet, zeg maar.
Is hij degene die ervoor heeft gezorgd dat Ferrari nu zo hard gaat? Want ik bedoel, vorig jaar deden ze het totaal niet mee.
Ja, hij is natuurlijk wel geweest die al vorig jaar geroepen heeft, laten we met de nieuwe auto vast beginnen.
Wat, hoe heet zijn voorgang ook alweer? Ik ben er even kwijt.
Arriva Bene.
Ja, Arriva Bene.
En die heeft ook, hoe lang heeft hij gezeten? 5-6 jaar. Die kreeg het niet voor elkaar om Ferrari weer terug op het podium, laat staan, terug op wedstrijd winnen te krijgen. Nou, heeft Binotto wel voor elkaar. Ja? Ja. Dus ze deden eigenlijk gewoon mee in het kampioenschap dit jaar. Dus hij doet ook dingen goed.
Absoluut. En ik bedoel, ik moet enorm denken aan Dick Advocaat, die toen hij nog trainer was van het nationale team, zei, ja, kijk, luister jongens, we hebben 16 miljoen bondscoaches in Nederland. Het is natuurlijk zo dat iedereen klaar staat.
Precies.
En die man is zo exposed, die Binotto. Ja. Ik bedoel, het kan bijna niet erger.
Nee.
En ik vind het goed dat hij zijn hoofd koel houdt. En dat hij zich niet gek laat maken. En dat hij zegt, jongens, luister, de volgende wedstrijd. Hij heeft gelijk. Zijn auto's gaan bloed en bloed snel.
Frans is het niet met ons eens.
Nee, hij roept al de hele tijd, volgende wedstrijd, volgende wedstrijd, volgende wedstrijd.
Ja?
Ook met die pitstops daar in Monaco. Jezus. Dat is toch fouten die niet kunnen. Dat is gewoon Leclerc de overwinning door zijn neus gedaan.
Maar gaan we wel een beter Ferrari zien weer na de zomerstop?
Ik hoop het.
Ik denk dat je een structuur moeilijk kan veranderen als je de poppetjes op dezelfde plek laat.
Ja, maar kijk eens,
jij haalt Dick Advocaat aan. Die was trainer bij Feyenoord, ja. En Feyenoord draaide een beetje mee. Er komt een andere trainer, Boepa. En die heeft een hele andere filosofie. En in één keer zitten ze bovenin. En ik denk dat bij Binotto zijn filosofie niet goed genoeg is voor Van Aert.
Ik vind het zo jammer dat hij het zo... Het is goed dat hij zijn hoofd koel houdt, maar... Je mag op een gegeven moment ook wel zeggen, jongens, er moet gewoon echt even iets veranderen. Er gaat nu te veel structureel fout.
Ik denk dat hij zijn hoofd koel houdt omdat hij een goede airco heeft of zo.
Ja, nee, maar het, hoofd koel houden voor de bühne is één ding. Maar ik denk dat je veel beter gewoon eerlijk kan zijn en zeggen, ja, jongens, we lopen gewoon echt zwaar te klooien.
Zou hij dat niet doen?
Nou, dat doet hij dus niet, want dat zegt hij niet.
Nee, maar dat hij dat zegt.
Voor de bühne.
Dat is voor de bühne. Ik bedoel, met alle respect, maar ik geloof niet dat wat hij daar zegt, dat in de praktijk...
Ik denk dat het oorlog is, hoor, in Italië.
Nee, oorlog
ik zou nog wel eens een filmpje willen zien van Toto Wolff na de tweede race. Hoe die tekeer is gegaan dat die Mercedes het niet doet. Ja. Dan denk ik, zo, die heeft daar eventjes op zijn Oostenrijkse tekeer gegaan. Ja. En dan Binotto als het niet lukt. Dat die twee verschillen zou ik graag op beeld willen hebben. Zou ik ook. Een geweldige serie.
Ik ook.
Ja, daar moeten we net
maar uiteindelijk liet Toto zich een beetje emotioneel gaan. Hè, de laatste wedstrijd in Abu Dhabi. En nu
nee, houdt okay.
zich, en die ja. Binotto, nee, die is eigenlijk reageert Binotto als een Duitser. Ja. En Toto Wolff was een Italiaan.
Ja. Ja.
Dat is eigenlijk de conclusie.
Ja. We gaan het zien. Na de zomerstop gaan we meteen beginnen met een prachtige triple header. Spa, Zandvoort en Monza. Zandvoort is nu ook officieel bevestigd. Nadat er toch nog weer heel even sprake was van de rechtszaak. Maar,
De 23e rechtszaak geloof ik. Daar word ik helemaal flauw van. Ja, de ene is niet
zo'n respect voor Bernhard. Dat hij maar gewoon...
Ja.
Stay the course.
Ja, iedereen hoor. Ja. En dat die lui het niet leren, krijgen die subsidie of zo om die rechtszaken te beginnen. Het is toch niet normaal?
Ja, het is niet normaal.
Nee, even voor de mensen die het wellicht gemist hebben. De Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland hadden beroep aangetekend op de natuurvergunning voor het circuit. Ook nu oordeelde. Maar ja, daar is al een rechtszaak over gewonnen inderdaad, wat jij al zei, Frans. De Raad van State heeft nu ook geoordeeld dat het circuit gewoon een natuurvergunning mag behouden. En dat de schorsing dus niet gaat gebeuren voor het circuit. En de Grand Prix daadwerkelijk doorgaat. Ja, nou, we zijn allemaal blij.
Kunnen ze die mensen niet op een eiland neerzetten? Vind ik toch een beetje nog een eiland ergens?
Nou, ik moet je zeggen, vroeger gebruikten ze daar Elba voor.
Ja, kunnen we niet dat...
Misschien moet je even met de Italiaanse regering gaan onderhandelen. Ja. Via Binotto.
Dan kopen we dat eiland en dan stoppen we die lui op.
Ja. Nee, maar luister, je moet die mensen, met alle respect, maar je moet die mensen ook respecteren.
Ja.
Die hebben hun eigen doelstellingen. Die worden gewoon bij de rechter gewogen. En een rechtsstaat zoals de Nederlandse komt daar een uitspraak. En die is in dit geval voordelig voor ons als autoliefhebbers en niet zo voordelig voor hun. Ik geloof dat dat een faire en redelijke procesgang is. En we zijn blij dat het circuit wint en zij niet. Maar hun doelstellingen zijn daarmee niet minder legitiem.
Heren, ik wil jullie van harte bedanken voor jullie aanwezigheid deze week bij F1 aan tafel. En als bedankje geven we jullie een prachtige fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc mee naar huis. Volgende week maandag is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering met dan onder andere te gast Olaf Mol en natuurlijk Frans Verschuur. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie was in handen van Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Westhuis en het draaiboek Mario de Pizzaman. Ik ben Jeroen Mul en tot volgende week.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Kijk aan, kijk aan. De Harbour Club in Vinkeveen zou de Harbour Club in Vinkeveen niet zijn als ze ons niet waanzinnig zouden trakteren op een tafel vol met heerlijkheden. Wat hebben we vandaag?
We hebben hier de Beef Torch Makirol. Daarnaast hebben wij een ceviche van yellowtail tonijn. Met daarbij wat lesje de tigre en een rode ui. Daarvoor hebben wij de pannenkoeken gevuld met Peking eend, hoisin saus en wat bosui met komkommer. En als laatste onze kipgyoza's geglaceerd met wasabi citrus dressing en wat sesam.
Holy shit.
Dankjewel. Wat een feest.
Ik denk dat ik vaker kom.
Ja.
Dit ziet er geweldig uit.
Ja, het is altijd genieten hier bij de Harbour Club en bij F1 aan tafel.
Victor, wat heb je nog wat mooie toekomstplannen? Want je bent altijd zo vol ideeën.
Als ik geen toekomstplannen meer heb, ben ik dood.
Ja, je zit hier springlevend, dus...
Voilà. Gaan dat we is eigenlijk wat, het antwoord dus.
Gaan we nog wat doen in de autowereld? Of
wat
heb
denk je zelf? Eigenlijk... Natuurlijk.
Ja?
Ja, natuurlijk.
Je hebt een beetje pech gehad met die Russen, die een beetje trommeland maken hier en daar. Dus dat heeft wat gekost.
Dat was verdomd jammer. Maar
Kan je daar wat over vertellen? Ik ben daar heel nieuwsgierig naar.
Ja, nee, ik had al een decennium lang een hele goede klant, Boris Rottenberg, die 7 spijkers heeft. Echt een mooie collectie. Ook heel veel auto's voor zichzelf heeft laten bouwen. Een paar prototypes heeft gekocht. Kon erg goed met hem vinden, een echte gentleman. En die was zeer geïnteresseerd om een grote investering te doen in de onderneming. Dat hadden we ook aangekondigd. Maar op 24 februari viel die droom in duigen. En die is ook echt onherstelbaar kapot. Dat komt niet meer goed.
En waarom komt het niet meer goed? Want ik bedoel, uiteindelijk...
Nou ja, deze oorlog gaat nog heel lang duren. En de consequenties voor de relatie tussen Europa en Rusland zijn... voor zolang ik leef, denk ik, permanent.
Okay.
Want dat komt niet meer goed. Dus die transactie is ook dood als een pier. Maar gelukkig heb ik een andere partij kunnen vinden die wel... die niet onder sancties valt, zullen we zeggen. Canadezen. En daar ben ik nu volop mee in de weer.
Dus, wanneer denk je daar wat...
Nou, ik ben meer geworden zoals Joop tegenwoordig.
Oh.
Ik ben veel voorzichtiger. Joop. Ja, Joop Donkervoort, jouw zeer gerespecteerde vader. Ik ben wat voorzichtiger in mijn uitspraak.
Dat is jammer.
Ja, dus dat zie je dat ook bij mij de jaren gaan tellen.
Vind ik jammer, ja.
Ja, ik vind het zelf ook zo jammer. Ja. Maar het is gewoon beter.
En zal ik de uitspraken dan doen?
Nou,
ik
doe had jij, een zeg jij zit de hele tijd een beetje te kniezen. Zeg eens wat.
Nou ja, ik kan dan aankondigen dat Spijker over 3 maanden komt met een geweldig persbericht. Dat ze een nieuw model komen in SUV, want er wordt altijd goed verkocht.
Ja.
En met een Canadese ondergrond. Dus ik denk dat we daar... zal het niet Lance Stroll zijn alweer?
Nee, zeker niet Lance Stroll. Die heeft handen vol aan Aston Martin.
Ja, die heeft daar ook een gat waar hij elke keer een vrachtwagen geld in pompt.
Ik had kleine gaatjes, babygaatjes, ja. Maar hij heeft gewoon... Hij met een shovel moet het er naar binnen.
Ja, dat is gaaf. Met een bulldoze heeft hij gekocht.
Maar wat mij dan weer interesseert, is dat... Kijk, ik bedoel... Ik zit ook een beetje in jouw wereldje.
Ja, en zeker.
Ik vind het ongelooflijk knap dat je dus aan de ene kant een goed bevriende Rus zover krijgt om in zo'n project mee te stappen. En vervolgens een paar weken of maanden later dat je weer een Canadees vindt. Ik bedoel, we weten allemaal dat dat soort partijen niet voor het oprapen liggen.
En weet je wat zo interessant is, Denis?
Nou.
Ik geloof heilig dat in everything for a reason. Er gebeuren dingen. Ik heb in de jaren... Tussen 2000.
Zeg bij mijn eerste scheiding ook.
Ja, en? Maar jouw vrouw was het daar waarschijnlijk wel mee eens, zo te horen.
Financieel niet, maar de rest wel.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino en Sports.
Let op: alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.